Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, de drie enige God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 97, gemeente. Het eerste vers gaan we samen zingen. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Eerste vers van Psalm 97. In verbondenheid met de kerk van alle eeuwen doen wij vanmiddag belijdenis van het christelijke geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen aansluitend uit Psalm 97 het laatste vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Het laatste vers van Psalm 97 na de geloofsbelijdenis. Wij belijden met mond en hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
zoeken nu samen het aangezicht van God om zijn zegen te vragen over deze dienst. Laten we bidden. Almachtige, heilige God, uw vriendelijk aangezicht, daar gaat het om. Dat vriendelijk aangezicht willen wij zoeken. Dat vriendelijk aangezicht wat in de Heere Jezus Christus oplicht voor alle oprechte harten. Trouwe Heere, wij komen vanmiddag tot u in het gebed, tot de troon van uw genade. Heere, we danken u dat die weg open ligt in de Heer Jezus Christus. U, o Vader, hebt zelf voor deze weg gezorgd. We danken u, Heer Jezus, voor uw gewilligheid, voor uw gehoorzaamheid, ja, voor uw liefde, waardoor u deze weg hebt geopend. Wij weten, het heeft u heel veel gekost. En daarom kunnen we vanmiddag alleen maar met heilige schroom en met ontzag komen voor u, de levende God, als kleine, zondige, broze mensen die in zichzelf voor u niet kunnen staan, laat staan bestaan. Heren, we verdienen het niet dat u zich met ons inlaat. En toch doet u het. Daar is deze dienst wederom een levend bewijs van, dat u zich met ons inlaat. Heren, onze hulp, onze verwachting is van u. Dat hebben we zojuist beleden. En heren, we geloven dat ook. Onze verwachting is van u. Wij mogen vanmiddag met verwachting komen. En als we dat niet hebben, dan doen we u tekort. En onszelf ook. Heren, we mogen met verwachting komen, want u wordt nooit van het geven minder. En van het inhouden niet rijker. Heren, leg die levende verwachting vanmiddag in onze harten. Het verlangen om uw stem te horen. O grote herder der schapen, die gezegd en beloofd hebt, mijn schapen kennen mijn stem. En ik ken de mijne en word door de mijne gekend. Heere, laat vanmiddag door de broze woorden van de prediking uw eigen stem horen. Uw levende woord, dat een kracht van u is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Laat vanmiddag uw woord spreken. Levend, krachtig, scherper dan een zwaard. Heere, leg ons leven bloot. Snijd het open. Dat alles zichtbaar wordt. Voor u en voor onszelf. Wij willen dat niet. Wij willen daar niet aan. Dat moet u ook eerlijk belijden. Maar het moet, Heere. Alleen als u de kwaal van ons leven blootlegt, steeds weer opnieuw, kunt u ons ook genezen. En uw helende kracht laten ervaren. Heren, wilt u er dan vanmiddag geen doekjes om binden? En geef ons ook geen doekje voor het bloeden. Maar geef ons Jezus. Voor het eerst of opnieuw. De Heere Jezus Christus in al zijn volheid, goedheid, liefde, ontferming en genade. Meer hebben we niet nodig. En met minder kunnen we het niet doen. En laat ons dan zien dat in u, Heere Jezus, alles is te vinden wat we nodig hebben. Heere, geef ons geloof om uw woord aan te nemen. Want zonder geloof is het niet mogelijk om u te behagen. Als we tot u komen, dan moeten we geloven dat u een beloner bent van hen die u zoeken. Maar u hebt wel beloofd dat wie met zachtmoedigheid uw woord ontvangt, niet zonder zegen heen zal gaan. We vragen u deze dingen. In de naam van Hem die u altijd hoort, uw lieve Zoon, Jezus Christus. Amen. Gemeente, ik ben in mijn gemeente in Hedel bezig met een prekenserie over de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus. En ik zou ook graag vanmiddag in uw midden stil willen staan bij een gedeelte uit het eerste hoofdstuk. Ik lees u dat hoofdstuk ook voor. We staan met name stil bij het laatste gedeelte, maar we beginnen bij vers 1. 1 Timotheus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en van de Heer Jezus Christus die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere. Zoals ik u vermaand heb dat u te Efeze zou blijven, dat is de gemeente waar Timotheus werkte, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat u sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabels en eindeloze geslachtsrekeningen die meer twistvragen voortbrengen dan de stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde, het doeleinde van het gebod is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en uit een ongeveinsd oprecht geloof. Van de welke sommigen afgeweken zijnde hebben zich gewend tot ijdelspreking, lege woorden. Ze willen leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat ze zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, als iemand die wetten gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardige, de halstarrige, de goddeloze en de zondaars, de onheilige, de ongoddelijke, de vader- en moedermoorders, de doodslagers, de hoererers, die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbend. Mij die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, omdat ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade van onze Heere is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaar zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld voor hen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat u overeenkomstig de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goed geweten, welke sommigen verstoten hebbend van het geloof schipbreuk geleden hebben. Onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Hier eindigt de lezing van Gods woord. Gemeente, een scheepsramp is iets verschrikkelijks. Misschien heeft u wel eens wat gelezen over die verschrikkelijke nacht in 1912, waarin de Titanic onderging. Als je daarover leest, dan voel je iets van de angst, de paniek, de onzekerheid en de kou die mensen die nacht hebben meegemaakt. Scheepsramp is verschrikkelijk. Een scheepsramp kan meerdere oorzaken hebben. Het kan een ongeluk zijn, zoals dat gebeurde bij de Titanic. Die liep vast op een grote ijsberg. Het kan ook ontstaan doordat er verkeerde aanwijzingen worden gevolgd. Dat gebeurde bijvoorbeeld op 22 oktober 1707. Een van de beruchtste scheepsrampen uit de geschiedenis. 5 Engelse marineschepen voeren van Gibraltar naar Engeland. Hele stormachtige nacht, waardoor het bijna onmogelijk was om de positie te bepalen. Je kon de sterren niet goed zien. Ze waren bijna bij Engeland, maar ze wisten niet precies waar ze zaten. Toen vroeg de admiraal van de vloot aan de navigatoren of ze de positie konden berekenen. Hij was bang dat ze op de Engelse kust te pletter zouden varen. Nou, dat deden ze. Ze staken hun hoofden bij elkaar en probeerden de positie te berekenen. En ze berekenden dat ze goed zaten. Een veilige koers voeren. Dan was er nog een man aan boord. Een matroos. Die op zijn hut zelf een berekening had gemaakt. En tot ontdekking kwam dat ze helemaal niet goed zaten. Maar gevaarlijk dicht bij de Scilly Islands. Net voor de kust van Cornwall. En hij ging met zijn eigen berekening naar de admiraal. Daar riskeerde hij zijn leven mee. Want dat zei de verwarring. Hij ging tegen het oordeel van de navigatoren in. En dat was binnen de Engelse marine verboden. Hij werd ter plekke opgehangen. Vanwege muiterij. Hadden ze toch maar geluisterd. Want die man had gelijk. Even later liepen de schepen vast en zonken op één na. Die nacht vonden 2000 mensen de dood. Het volgen van verkeerde aanwijzingen kan tot schipbreuk leiden. En dat nog zo. De Bijbel leert ons, je kunt ook van het geloof schipbreuk leiden. Dat gebeurt als je de aanwijzingen van God en van zijn woord negeert. Dat gebeurde bij Timotheus in de gemeente van Efeze in de eerste eeuw. En dat gebeurt ook vandaag. Misschien is het wel bezig zich te voltrekken in uw of jouw leven. Maar u kent dat spreekwoord wel, hè? Een schip op het strand, een gestrand schip, is een baken in de zee. Het tekstgedeelte van vanmiddag, gemeente, is een baken in de zee. Opdat wij niet zullen stranden, maar behouden in Gods haven mogen aankomen. Ik bedien u vanmiddag het woord van God naar aanleiding van 1 Timotheus 1. De laatste vers. Ik lees die versen nog een keer voor. Vers 18 tot 20. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat u overeenkomstig de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt. Houdende het geloof en een goed geweten, welke sommigen verstoten hebben, van het geloof schipbreuk geleden hebben. Onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. We staan stil, gemeente, bij 3 punten. In de eerste plaats een bevel om te strijden. Vers 18, dit gebod beveel ik u, dat gij de goede strijd strijdt. Een bevel om te strijden. In de tweede plaats de wapens voor die strijd. Vers 19, houdende het geloof en een goed geweten. En in de derde plaats, wie deze wapens niet gebruikt, leidt schipbreuk. Voordat we daar stil bij gaan staan, gemeente, gaan we zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 26. Een gebed om ontdekking. Beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog, al wetende steeds open lag. Vers 3. Uw goede tierenheid die zich alom verspreidt. En ook vers 4. Vers 2, 3 en 4 van Psalm 26. gaat geen dag, gemeente, voorbij zonder oorlog in deze wereld. Er gaat geen dag voorbij zonder oorlog in het leven van een christen. Voor een christen is het elke dag oorlog. Elke dag oorlog. Wat kun je dan zonder wapens beginnen? Die wapens zijn het probleem niet. Daar zorgt God wel voor. Maar veel belangrijker is de vraag: wie wil er nog vechten vandaag? Wilt u het? Vechten? Je voelt je misschien prettig en veilig. Het leven boeit je. Waarom zou je eigenlijk strijden? De kerk hier op aarde wordt genoemd de strijdende kerk. Maar wie wil er nog strijden? Vandaag gaan we luisteren waarom dat moet. Want als je niet strijdt, laat je schipbreuk. We luisteren vanmiddag waarom het moet en hoe het moet. Paulus roept in vers 18 Timotheus op: strijd de goede strijd. Er is heel wat aan de hand in Efeze, de gemeente waar Timotheus werkt. Alleen als je strijdt, Timotheus, en de goede wapens gebruikt, kun je het redden. Er is in dit hoofdstuk, dat zult u wel gehoord hebben, één onderwerp wat Paulus heel erg bezighoudt. Dwaalleraars. Daar begint hij mee, in dit hoofdstuk. En dan ziet u dat hij even een uitstapje maakt, vers 12 tot en met 17, waarin hij iets vertelt over zijn eigen leven. En aan het einde van het hoofdstuk komt hij daar weer op terug. Dat thema. In Efeze, waar Timotheus werkt, is heel veel onrust en verwarring. Er zijn namelijk ouderlingen in de gemeente die dwaalleer brengen en die voor veel verwarring zorgen. Daarom valt Paulus in 1 Timotheus 1 gelijk met de deur in huis. Kijk maar naar vers 3. Daar zegt hij: je moet sommigen bevelen dat ze geen andere leer leren. En in vers 6, hè. Sommigen hebben zich van het geloof afgewend. En houden zich bezig met dingen die helemaal geen werkelijke waarde hebben. Ze noemen zich, vers 7, leraars der wet. Maar, zegt Paulus, ze weten eigenlijk helemaal niet waar ze het over hebben. Het zijn mensen, ik kan er nou niet zo diep op ingaan vanmiddag, maar het zal wel duidelijk zijn. Het zijn mensen zonder geestelijk inzicht. En Paulus zegt: Timotheus, je moet die mensen beteugelen. Anders gaat de gemeente er kapot aan. Nou, en aan het eind van het hoofdstuk komt Paulus daar weer op terug. Dit gebod, vers 18, beveel ik u. Dat woordje gebod of opdracht, dat komt uit de militaire wereld. Het is het bevel van een generaal aan een ondergeschikte. Generaal Paulus geeft soldaat Timotheus een opdracht. Dit gebod beveel ik u. Dat gaat hier dus over die opdracht om op te treden tegen die dwaalleraars. Ik geef jou de bevoegdheid, Timotheus, en de opdracht om tegen deze mensen op te treden. Paulus mag dat zeggen als apostel. Hij heeft die bevoegdheid. Ik beveel het je, zegt hij. Je mag ook vertalen: ik vertrouw het je toe, deze opdracht. Je ziet hoe aangelegen het Paulus is. Hoe het aan zijn hart ligt, deze zaak. Ik vertrouw het je toe. Mag je ook vertalen. En zoals je iets kostbaars of waardevols toevertrouwd krijgt. Wat je moet bewaren, waar je zuinig op moet zijn. Nou, zo moet Timotheus zuinig zijn op de opdracht die Paulus hem geeft. Jongens en meisjes, toen wij klein waren, toen kregen we van onze opa een zilveren tientje. Zo'n grote zilveren munt. Voor alle kleinkinderen één. Ik weet nog goed, mijn vader bewaarde die in een zakje. Ergens in een la opgeborgen. Dat is je toevertrouwd. De herinnering aan je grootvader. Moet je zuinig op zijn. Nou, zo zegt Paulus hier. Op deze opdracht die ik je nu geef, die ik je nu toevertrouw, moet je zuinig zijn. Paulus heeft er ook alle vertrouwen in dat Timotheus zal luisteren. Want hij zegt, leest u maar even mee in vers 18. Ik vertrouw je deze opdracht toe op grond van de profetieën die over je uitgesproken zijn. Met andere woorden, Timotheus, ik ken je. Ik weet wat anderen over jou gezegd hebben en geprofeteerd hebben. En daarom heb ik er alle vertrouwen in dat je deze opdracht getrouw zult uitvoeren. Wat is er dan gebeurd? Nou, er zijn dus, dat kun je hier afleiden, bepaalde profetieën uitgesproken over Timotheus. En daar herinnert Paulus hem aan. Weet je nog, Timotheus, wat er toen gezegd is? Er zijn dus mensen geweest die over de gaven van profetie beschikten. En die bepaalde dingen over Timotheus gezegd hebben. Die misschien ook wel bepaalde dingen gezien gekregen hebben van de Heer. Mensen die gezien gekregen hebben dat de Heer een opdracht, een taak had voor Timotheus in zijn wijngaard. Om te dienen in het koninkrijk van God. Dat Timotheus iemand was die de gave had om het woord te brengen, om herder en leraar te zijn. Misschien kijkt u daar een beetje vreemd tegenaan dat het er zo aan toe ging. Maar in de vroege kerk, is heel duidelijk ook als je het boek Handelingen leest, waren er mensen die de gaven van profetie hadden. Ik ga vanmiddag niet in op de discussie of die gave van profetie nog steeds bestaat. Ik geloof als je in de kerkgeschiedenis kijkt dat de Heer op bepaalde momenten dat wel kan geven. Ik denk in Schotland, de Schotse kerkgeschiedenis, de Schotse oudvaders die vervolgd werden. De bekende Alexander Peden in Schotland, die van de Heer echt bijzondere profetieën heeft uitgesproken die ook later allemaal zijn uitgekomen. Maar één ding kunnen we sowieso leren. Dat de vroege kerk de dingen deed in afhankelijkheid van de Heer en open stond voor de leiding van de Heilige Geest. Daar kunnen we in elk geval van leren. Misschien zijn we dat wel een beetje te veel kwijtgeraakt. Timotheus was waarschijnlijk heel jong toen hij in de bediening werd gesteld. En ik denk juist misschien wel omdat hij zo jong was dat die profetieën voor hem een ondersteuning zijn geweest. Als je de Timotheusbrieven leest, dan komt Timotheus op je over als een wat schuchter iemand. Wat is dan een steun in de rug geweest dat Timotheus mocht weten, ik ben echt door de Heere geroepen. Dit heeft hem gesterkt, denk ik. Dat kan. Ik weet van een collega, toen hij nog heel jong was, dat de Heer aan zijn vader duidelijk maakte dat zijn zoon later predikant zou worden. Sommige mensen hebben dat inzicht ontvangen. Ik zeg niet dat iedereen die gave heeft, maar er zijn wel mensen die dat hebben. Met andere woorden, bedoelt Paulus hier, Timotheus, jij bent echt door de Heere geroepen. En daarom moet jij de goede strijd strijden. Denk daar maar aan hoe het begonnen is. Hoe de Heere jou heeft duidelijk gemaakt wat jouw taak is. Het werk van een dominee, van een evangelist of van een zendeling, gemeente, dat kan heel zwaar zijn. En soms ook heel ontmoedigend. Ja, als je ziet dat een gemeente stuk gaat aan dwaalleer, zoals Timotheus dat meemaakte in Efeze, dan ben je teleurgesteld, toch? Of als je ziet dat mensen zich niet willen bekeren, dat de gemeente zich niet wil bekeren, dat er zoveel lauwheid in de kerk kan zijn, dan kan je dat ontmoedigen. Of een evangelist die jaren achter elkaar werkt en maar heel weinig mensen ziet komen, En dan kun je echt wel eens de neiging hebben, ik stop ermee. Wat haalt het uit? Hè? Je kunt preken, je kunt het de mensen zeggen, maar willen ze wel luisteren? Ik zeg niet dat het altijd goed is als een dominee zo denkt. En dan zie je te veel op jezelf, dan zie je te veel op de mensen. Dan hou je te weinig rekening met wat God kan. Maar een dominee of een evangelist is ook maar een mens, hè? Met zwakheid, twijfel, onzekerheid. En daarom zegt Paulus Timotheus, kijk naar je roeping. God staat erachter. Denk aan die profetieën. En strijd. Het is soms echt een gevecht. Maar het is wel een goede strijd, Timotheus. Je hebt de Heer aan de kant staan. Je weet hoe het begonnen is. Het is een aansporing om vol te houden. Paulus heeft er alle vertrouwen in. Dat Timotheus zijn werk goed zal doen in Efeze, hoe moeilijk het ook is. En gemeente, het is moeilijk. Denkt u dat het makkelijk is om met mensen om te gaan die je niet zien zitten? Die het helemaal niet met je eens zijn? Die onwillig zijn? Die hun eigen meningen verkondigen? Dat is helemaal niet gemakkelijk. Als God je daar niet op de benen houdt. Dan kun je daar echt aan onderdoor gaan. Het is een strijd. Paulus zegt later in de tweede Timotheusbrief, 2 Timotheus 2. Alleen als je wettig strijdt, word je straks gekroond. Alleen als je wettig strijdt. Wat is dat voor een strijd waar het hier over gaat? Die strijd waar Paulus het hier over heeft, gemeente, is vooral een strijd om het geloof te bewaren. De zuivere verkondiging van het evangelie. Timotheus moet staan voor de waarheid. Hij moet het pand van het geloof bewaren. Dat zegt Paulus straks, hè, aan het einde van deze brief. Timotheus, bewaar het pand dat jou toevertrouwd is. Dus dat is die goede strijd waar het hier over gaat. Dat je de dwaalleer ziet en tegengaat. En dat je in plaats daarvan juist de waarheid van God verkondigt en voorhoudt aan je gemeente. Dat moeten wij ook. En dat is niet eenvoudig. Dat is alle eeuwen door een worsteling geweest. En misschien is het vandaag nog wel moeilijker dan vroeger. Er zijn zoveel meningen. Er zijn zoveel opvattingen waar je elke dag mee te maken krijgt. De media zijn er vol van. Allerlei stemmen hoor je. Allerlei meningen. Dat kan je onzeker maken, in de war brengen. Hè, wat is nou waar? Kun je de waarheid wel kennen? Wie heeft er nou eigenlijk gelijk? Wij leven vandaag, zoals dat heet, in een postmoderne, plurale maatschappij. Iedereen mag zijn mening hebben. Het is allemaal gelijk, gelijkwaardig. Ja, om dan toch in liefde en bescheidenheid te zeggen, ja, maar niet alles kan tegelijk waar zijn, dat valt niet altijd mee. Dan kun je lang niet altijd op begrip rekenen. Dat gaat ook de kerk niet voorbij. Ook binnen de kerk en binnen de gemeente wordt heel verschillend gedacht. En gelukkig weegt dat lang niet altijd even zwaar. Het zijn hoofdzaken en bijzaken. Het zijn zaken waar je best verschillend over mag denken. Maar er zijn ook dingen, en daar gaat het hier natuurlijk om. Er zijn ook dingen die onopgeefbaar zijn. Want het is belangrijk dat de Heere ons de genade en de wijsheid geeft om aan de ene kant mild te zijn met toelaatbare verschillen. En aan de andere kant te zeggen, maar er zijn wel grenzen. Dit is heilig, dit is onopgeefbaar, daar mag je niet aankomen. Als het gaat om de drie-eenheid. Als het erom gaat dat Jezus de Zoon van God is. Als het gaat om de noodzaak van de verzoening door het kruis. Als het gaat om de noodzaak van het geloof om behouden te worden. Als het gaat om de waarheid van Gods woord. Dat moeten we vasthouden. Judas schrijft in zijn brief: ik vermaan u dat u strijdt, daar heb je het weer, dat u strijdt voor het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd. Wij moeten echt bidden, gemeente, om standvastigheid. Omdat er maar één evangelie is. Dat is heilig, dat is kostbaar. En daar moeten we heel zuinig op zijn. Strijd de goede strijd. Een kerk of een gemeente is heel kwetsbaar. Waarom? Je bent altijd maar één of twee generaties van afval verwijderd. Moet je niet vergeten. Je bent altijd maar één of twee generaties van afval verwijderd. Er zijn in Nederland tientallen gemeentes waar het evangelie helder werd verkondigd. En die in 20, 30 jaar de afval nabij waren. Strijd. De goede strijd. Geloof, gemeente, geloof is nooit iets vanzelfsprekends. Dat moet steeds weer van generatie op generatie overgedragen en vernieuwd worden. Dat is heel kwetsbaar. Eén predikant kan een gemeente kapot maken. Eén nieuwe kerkenraad die afwijkt van Gods woord kan een gemeente stuk maken. Strijd de goede strijd, want de kerk is een kwetsbaar iets. De kerk is hier op aarde een strijdende kerk. Paulus schrijft daarover in Efeze 6 dat er een geestelijke strijd gaande is in deze wereld. Dat de duivel probeert de voortgang van het evangelie te verhinderen. Er zijn heel veel plaatsen in de wereld waar hij dat doet door vervolging, door verdrukking. Maar het kan hij even goed doen door dwaalleer en verwarring. Willen we het geloof zuiver houden, dan moet strijd geleverd worden. En gemeente, daar moet u allemaal in meedoen. Doet u dat? Strijden kun je alleen maar als je zelf overtuigd bent van de waarheid. Strijden kun je eigenlijk alleen maar als het voor jezelf kostbaar en waardevol is. Anders haal je schouders op. Waar zou je eigenlijk druk over maken? Interesseert je maar weinig wat wel of niet waar is. De vraag is vanmiddag, ben jij overtuigd van de waarheid? Is de waarheid van God kostbaar voor je? Wil je daarin staan? Wil je daarin groeien? Wil je daarnaar leven? Persoonlijk. In je gezin. Is het je verlangen en je gebed? Ik en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. Wil je daarvoor vechten? Dat vraagt de Heere. Je voelt al, dan komt het erop aan. Dat is altijd weer dezelfde vraag. Wie heeft het voor het zeggen in je leven? God? Of de stemmen van deze wereld? Ik schrik soms als ik in de gemeente kom. De boeken, de tijdschriften, de films die soms rondslingeren. En je kijkt eens rond. Bijbel, goed boek, nergens te zien. Wel kolossale schermen die de huiskamer domineren. En dan denk je wel eens, ja, wordt hier nou de goede strijd gestreden? Wordt hier nou gevochten om de Heere te dienen? Paulus schrijft in Romeinen 12 Word vernieuwd in de vernieuwing van je denken. Gemeente, denken zoals God het wil en leven zoals God het wil, dat is niet iets wat je aankomt waaien. Daar moet je voor strijden. Als je daar niet voor vecht, dan ben je weerloos. Dan word je vandaag de dag zo overlopen. Heeft alles en iedereen vat op je. De zonde, de duivel, de wereld trekt aan je. Strijden? Je vindt het wel goed zo. Ja, maar als je niet strijdt, dan heb je al verloren. Heb je geen enkele weerstand. Je hobbelt wat mee met wat iedereen doet en wat iedereen denkt en wat iedereen vindt. Maar God roept ons op tot strijd. En ik weet wel, dat willen we liever niet, want dat doet pijn. Maar het gaat wel ergens om. Het gaat om het eeuwige leven. Voor mij en voor u. En ik dacht dat dat onze inzet wel waard is. Hoe doe je dat dan? Strijd voeren. Kom maar het tweede punt. De wapens in die strijd. Paulus noemt in vers 19 twee dingen. Door het geloof te houden en een goed geweten. Je kunt dus niet zomaar strijden. Nee, natuurlijk niet. Wie gaat er nou zonder uitrusting, zonder wapens het slagveld op? Dan verlies je bij voorbaat. Je hebt een wapenrusting nodig. Wapenrusting. Dat is natuurlijk een woord wat we verschillende keren bij Paulus tegenkomen. Heel bekend natuurlijk Efeze 6, hè? De geestelijke wapenrusting. Maar hier heeft Paulus het ook over een wapenrusting. Een wapenrusting die uit twee onderdelen bestaat. Geloof en een goed geweten. Als je dat hebt, dan kun je de goede strijd strijden. Houdende het geloof en een goed geweten. Laten we er even naar kijken. In de eerste plaats zegt Paulus dat je het geloof moet houden of bewaren. Dat kan twee dingen betekenen. Geloof, dat kan hier betekenen mijn geloof, mijn persoonlijke geloof, wat de Heilige Geest in mijn hart heeft gewerkt. Geloof kan hier ook betekenen, dat is de tweede betekenis, de geloofsleer. Datgene wat je moet geloven. Dat kan het ook betekenen. De geloofsleer. Maakt natuurlijk niet zo heel veel uit, want je moet het allebei hebben. Aan de ene kant is het niet genoeg om heel veel te weten van de Bijbel, als je niet weet wat dat voor jezelf, voor je persoonlijk betekent. Je moet er ook persoonlijk je houvast en toevlucht toe nemen. Aan de andere kant, als je dat persoonlijke geloof mag hebben, dan wil je ook meer weten. Dan verlang je naar verdieping, dan heb je honger naar Gods woord. Dan is de geloofsleer ook belangrijk voor je. Juist omdat de Heer eens gezegd heeft, hè, dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Maar ik denk vooral dat in die goede strijd die gestreden moet worden, dat persoonlijke geloof zo belangrijk is. He, dat je aan God bent verbonden. Als je dat nog niet bent, dan moet je maar niet gaan strijden. Dan moet je nog maar niet aan strijden beginnen. De goede strijd strijden, dat betekent dat je door een levend geloof aan de Heer Jezus bent verbonden. En dat je voortdurend op Hem ziet. Dat je steeds weer je zonden en je zwakheden beleidt. En dat je steeds weer vraagt: Heere, laat uw kracht, uw genade, uw liefde in mij werken. Echt strijden, gemeente, betekent ten diepste niet anders dan op de Heer Jezus zien. Je kracht uit Hem putten. Omdat je weet dat je zo zwak bent. Omdat je weet dat er zoveel verleidingen zijn. Bid je steeds weer: Heere, houd me staande. Geef me kracht om u te dienen en u te volgen. Geloof is dus het fundament. Dat gaat voorop. Dat is ook het eerste wat Paulus noemt. Maar er is nog meer. Het geloof dat wordt onmiddellijk gevolgd door een goed geweten. Die twee gemeenten die horen onlosmakelijk bij elkaar. Geloof is de baas. En een goed geweten is de knecht. Het geweten zou je ook kunnen zeggen is het roer op het schip van het geloof. Ja, u heeft allemaal een geweten. Als je iets doet, jongens en meisjes, wat niet goed is. Je kijkt af op school. Of je hebt iets gestolen. Of je liegt. Dan gaat er ergens een stemmetje spreken. Dit was niet goed. Dit mag niet. Nou, daar heb je het. Dat is het geweten. Het geweten, gemeente, laat van zich horen. Het geeft goedkeuring als je dingen doet die goed zijn. En het klaagt ons aan als we dingen doen die niet goed zijn. Een van de Engelse puriteinen heeft eens gezegd, het geweten is de spion van God. De spion die altijd meekijkt. En dan zegt Paulus, zonder zo'n goed geweten kun je niet strijden. Als het geweten van een gelovige niet meer goed functioneert, dan kun je niet meer goed strijden. Herkent u dat? Je geweten beschuldigt je. Je geweten klaagt je aan. Denkt u dan dat je de Here vruchtbaar kunt dienen? Denkt u dan dat je vrede hebt in je hart? Nee. Een belast geweten, gemeente, is een kwelling. Als je een bepaalde zonde bedreven hebt en je geweten voelt je aan, dan kun je schuldig voelen, radeloos soms. Als twijfel in je hart komt, zou de Heer dit wel willen vergeven? Nou, u voelt wel aan, hè, een onrustig geweten, dat is funest voor de zekerheid van het geloof. Een knagend geweten is een worm die knaagt aan de wortel van het geloof. Je gaat twijfelen, je tobt, je voelt je onzeker. Dus u snapt wel, in het leven van het geloof is een gezond geweten van levensbelang. Dat kost wel wat, om je geweten gezond te houden. Daar heb je Gods genade voor nodig. Mijn geweten moet steeds weer gereinigd worden. Moet steeds weer gereinigd worden, zodat alles wat tussen de Here en mij instaat, weggenomen wordt. Ja, dat kan alleen maar het bloed van de Heer Jezus. Dat reinigt ons geweten echt. Dus het zal wel duidelijk zijn wat Paulus hier bedoelt. Hè? Om God te dienen, en dat geldt voor ons allemaal, of je nou dominee bent, of ambtsdrager, of gemeentelid. Om God te kunnen dienen heb je een goed geweten nodig. Een goed geweten dat zorgt voor oprechtheid, voor integriteit. Luistert u naar uw geweten? Als je dingen toelaat in je leven, in je levenswandel, waarvan je weet dat het niet goed is, dan begint je geweten te spreken. Je hoort het stemmetje. Misschien luister je er wel helemaal niet naar. Je duwt het weg. Je gaat door. Wat gebeurt er dan? Na een tijdje legt je geweten zich daarbij neer. Je kunt die spion van God blinddoeken. Dat is iets wat je eigenlijk met alles kunt doen. Je geweten sussen. Zwart werken. Rommelen met je administratie. Boeken lezen, films kijken, muziek luisteren met een ruime marge. Kun je allemaal je geweten mee oprekken? Dat zet uit. Je vraagt niet meer, is het goed? deze muziek, deze site. Is het naar het woord? Nee, maar je weet het antwoord eigenlijk al. Nee, het is niet goed. Maar je wil het zo graag. Ook al weet je dat het niet goed is. Billy Graham, zult u misschien niet zo vaak vanaf deze kant zo horen, maar Billy Graham heeft eens gezegd, veel mensen gaan met hun geweten om als met een kruiwagen. We duwen het precies die richting in die we zelf willen. Doe dat niet, gemeente. Waarom niet? Als je dat al te lang doet, hoor je niks meer. Zolang je geweten spreekt, laat God zien dat hij er is. Het is een middel waar de Heilige Geest vaak gebruik van maakt. Herkent u misschien wel. Dus onrust in je geweten, knagende onrust, dat je geweten je beschuldigt. Daardoor zie je zonde. Daardoor zie je wat je mist. Zo hebben miljoenen mensen de weg naar de Heer Jezus gevonden. Door een onrustig geweten. Dat hen uitdreef naar Christus. Vonden ze rust. Voor hun geweten. Zondig dus niet tegen je geweten. Wees er zuinig op. Want je gaat schipperen. En je mist de boot. De boot naar het eeuwige leven. Dat gebeurde bijna bij de Engelse reformator Thomas Cranmer. Hij schipperde met zijn geweten. In de tijd van de Engelse reformatie zijn heel veel Engelse hervormers om het leven gebracht. Verbrand, de brandstapel. Een van de bekendste Engelse reformatoren was Thomas Cranmer. Hij werd opgepakt en gedwongen om toe te kijken naar de verbranding van twee andere hervormers. En dat greep zo diep in. Hij werd daar zo door ontmoedigd dat hij daarna zijn handtekening zette onder een document waarin hij alles herriep wat hij geschreven had en zijn geloof herriep. Zo bang om te sterven. En toch in die nacht daarna kreeg hij zo'n wroeging, ging zijn geweten zo'n spreken, kreeg hij zo'n verdriet, dat hij de volgende ochtend zijn herroeping introk. Zijn geweten won het van de angst. Toen Thomas Cranmer de volgende dag naar de brandstapel liep, was het eerste wat hij deed, zijn rechterhand, waarmee hij had herroepen, in het vuur steken. En hij riep: deze onwaardige rechterhand. Bijna. Maar gelukkig was zijn geweten en zijn liefde voor God sterker dan zijn liefde voor het leven. Wees zuinig op je geweten. De Bijbel zegt: de rechtvaardige wordt nauwelijks zalig. Dat betekent ternauwernood. Zalig worden is moeilijk, gemeente. Daar moet je wat voor doen. Daar moet je voor strijden. Dat heeft Jezus ook gezegd, hè? Strijd om in te gaan door de enge poort. Van Gods kant ligt dat gelukkig vast. Maar vanuit menselijk perspectief is zalig worden moeilijk. Daar moet je voor strijden. Als je niet bereid bent te strijden, als je niet bereid bent om je geweten zuiver te houden, kun je niet zalig worden. Daarom oefen je om een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. Marchandeer niet met je geweten, want voordat je het weet, leid je schipbreuk. En ik zei al, hè, schipbreuk leiden, dat kan heel plotseling, net als bij de Titanic. Dat je vastloopt op de klippen. Er komt een gat en het schip zinkt. Maar schipbreuk lijden is ook iets wat geleidelijk kan gaan. En zoals iemand die op een gladde helling begint te glijden. En je glijdt door en door. Er is een woord van de Heer Jezus. Wat heel actueel is. Een woord wat mij ook erg aan het hart ligt. De Heer Jezus heeft gezegd. Over de laatste dagen, ik lees u dat voor, Lucas 21. En wacht uzelf, pas ervoor op, dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap en zorgvuldigheden van dit leven en dat u die dag niet onvoorzien overkomen. Waak dan te alle tijd, biddend dat u moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen en te staan voor de Zoon des Mensen. Wacht u zelf dat uw hart niet bezwaard wordt. De nieuwe vertaling vertaalt dat je hart afgestompt wordt. Door de zorgvuldigheden van het leven. Je vindt het leven zo mooi. Het sleept je mee. Je leven zit zo vol. Dat je hart afgestompt raakt voor God. Je geweten doet er het zwijgen toe. Je bent zo onder de indruk van wat het leven te bieden heeft. Je gaat er helemaal in op. En zonder dat je door hebt, begint je schip slagzij te maken. Je werk, je carrière, je huwelijk, je gezin neemt je zo in beslag. De kerkgang wordt minder. Je bent zo moe in het weekend. Je hobby's, je relaties. Het vergt allemaal zoveel. God? Gaat het zonder hem eigenlijk ook niet heel goed? De Bijbel gaat steeds minder open. Je vouwt je handen steeds minder. Je hart is bezig steeds meer afgestompt te raken. Is dit soms bij u aan de gang? Je hebt het niet door. Maar het schip van je leven maakt wel slagzij. De koers aan het kwijtraken. Ik weet niet hoe het hier is, maar in mijn kaartenbak staan tientallen mensen die ooit voor in de kerk ja hebben gezegd. Op hun trouwdag, met de doop van hun kind, die zelfs belijdenis hebben gedaan. En je ziet ze nooit meer. Zoals Jezus zei, de zorgvuldigheden van het leven neem je zo in beslag dat je niet doorhebt dat je levensschip slagzij maakt. Als ik me niet vergis, zie ik dit veel gebeuren. En daarom, waak. Strijd. Voor de zondag. Voor het Bijbellezen. Voor het bidden. Voor een leven met God. Koers houden en strijden. Dat is een christenleven. Daar moet je echt voor vechten. Vandaag. Dat staat haaks op wat u vandaag de dag overal te horen krijgt. Voor veel mensen is het hoogste ideaal een lang, gelukkig en vooral comfortabel leven te leiden. Als je dat wilt, moet je niet de Heer Jezus volgen. Jezus volgen is strijden. En koers houden. En als je dat niet doet, val je buiten de boot. Op oude afbeeldingen, oude schilderijen, wordt de kerk vaak afgebeeld als een schip. Het schip van de kerk. Door je doop zit je allemaal op dat schip. En de bedoeling is dat je veilig door de levenszee en door de stormen thuis bij God mag komen. Gemeente, wat is de geweldige zegen om op dat schip te zitten. Maar als je niet wilt strijden, dan val je buiten de boot. U bent gedoopt. En toen is gebeden dat u en jij de wereld zult verzaken. Uw oude natuur doden. En in een nieuw godzalig leven zult wandelen. Wij zijn allemaal opgeroepen om strijder te zijn. Doe je dat niet, dan leid je schipbreuk. Dat is gebeurd bij die twee mensen die Paulus hier noemt. Twee namen. Waarschijnlijk twee ouderlingen. Hymenaeus en Alexander. Ze hebben schipbreuk geleden, zegt Paulus. Schipbreuk van het geloof. Hoe kwam dat? Nou, dat kwam omdat ze hun geweten het zwijgen hebben opgelegd. Deze mensen hadden zogezegd last van een te ruim geweten. En zoals Calvijn al zei, een slecht geweten is de moeder van alle ketterijen. Het begon bij deze mensen met het negeren van hun geweten. Het gevolg was dwaalleer en uiteindelijk schipbreuk. Ze raakten de koers van het evangelie kwijt. Waarom morrelen mensen toch met hun geweten? Dat doe je omdat er dingen in je leven zijn waarvan je weet dat ze niet goed zijn en die je toch heel graag wilt. En die je toch graag wilt kunnen rechtvaardigen. Daarom stap je over je geweten heen. En dan kun je doen wat je wilt. Maar het gevolg is schipbreuk. Met deze mensen is zoiets gebeurd. Ze hebben van het geloof schipbreuk geleden. Let u goed op hier. Als je dit leest, dan zou u misschien in verwarring raken. Zijn ze hun geloof kwijtgeraakt? Dat kan toch niet? Kun je geloof dan kwijtraken? Kun je het geloof wat God, wat de Heilige Geest in je hart gewerkt heeft, kun je dat kwijtraken? Nee, dat kan niet. Er is geen afval van het geloof. Wat God begint, dat laat hij gelukkig ook niet meer los. Nooit meer. Maar dat staat er ook niet. Er staat niet dat ze hun geloof zijn kwijtgeraakt. Er is maar één vertaling goed hier, dat is de Statenvertaling. Alle andere vertalingen zitten hier echt fout. Er staat niet hun geloof, er staat het geloof. Er staat dat ze schipbreuk geleden hebben van het geloof. Dus niet hun persoonlijke geloof. Maar ze zijn afgedwaald van het geloof, van het evangelie. Waarschijnlijk moeten we zeggen, hebben deze mensen helemaal geen waar geloof gehad. Ze zijn wel heel dichtbij geweest. We zijn op drift geraakt en steeds verder van het evangelie verwijderd. Belangrijk. Een kind van God kan wel afglijden. Het spoor bijster raken. Een tijd zelfs in de zonde leven. En toch, als het echt is gemeten, dan kom je terug, vroeg of laat. Ja, en dan staat er iets wat u misschien niet begrijpt. Paulus zegt, ik heb deze mensen overgegeven aan de Satan. Opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Dat klinkt heel schokkend, hè? Overgeven aan de Satan. Wat betekent dat? Het betekent waarschijnlijk dat deze mensen, Hymenaeus en Alexander, geëxcommuniceerd zijn. Buiten de gemeente geplaatst, onder de ban. Uit de kerk, uit de gemeenschap van het verbond en de gelovigen. Terug in de wereld gezet. En de wereld, dat weet u wel, de wereld is het domein van de duivel. Hij gaat rond in deze wereld als een briesende leeuw. Dat moet een ontzettend ingrijpende beslissing zijn geweest. Als Paulus zegt, ik heb hen aan de Satan overgegeven. Ik heb hen buiten de gemeente geplaatst. Als je mensen excommuniceert, dan zet je ze buiten de gemeente. Uit de plaats waar God wil werken en wonen. Je zet ze terug in de wereld, in de invloedssfeer van de duivel. Is dat voorgoed geweest? Dat weten we niet. We lezen verder niets meer over deze mensen. Als mensen tot inkeer komen en berouw hebben, is terugkeer altijd mogelijk. In de kerk staan de deuren altijd open. En bij God ook. Zolang er leven is, is er hoop. De bedoeling is, zegt Paulus, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Dus Paulus hoopt dat deze mensen tot inkeer zullen komen. Dat ze niet meer zullen lasteren. Hij hoopt dat ze door deze ingrijpende maatregelen tot inkeer zullen komen. Dus deze tuchtmaatregel heeft een opvoedkundige betekenis. Paulus hoopt dat ze ervan zullen leren. Ja, ze hebben schipbreuk geleden. Maar gelukkig kun je een schipbreuk overleven, hè? Dat vind ik een geweldige bemoediging. Misschien ook wel voor u. Als je mensen om je heen, soms heel dichtbij, schipbreuk ziet lijden. Er is een weg terug naar God. Naar het geloof. Een schipbreuk. Ik weet het wel, daar zijn meestal nooit veel overlevenden. Maar het kan wel. Er is een God die schipbreukelingen in zijn reddingsboot kan zetten. Er zijn bijna altijd mensen die een schipbreuk overleven. Er is een weg terug. Denk maar aan de verloren zoon. Dat geldt ook voor de tucht. Tucht moet altijd een genezende bedoeling hebben. De kerk mag niet iemands ondergang op het oog hebben. Er is een weg terug. Waar gaat uw levensschip naartoe? Dat ligt er maar aan wie er aan het roer staat. Ik hoop dat het uw gebed is. Heren, neemt u mijn roer in handen. Of sta je nog zelf aan het roer? Deze boodschap van vanmiddag leert ons, als je schippert met je geweten en met God, dan raak je aan lager wal. Dan mis je de boot. De boot naar het eeuwige leven. En daarom, gemeente, ik heb het de kinderen op school in Hedel pas nog horen zingen. Kom aan boord. Kom aan boord. Van het oude schip van de kerk. Dat al zoveel eeuwen lang overal drenkelingen meeneemt en oppikt. Er is ook nog wel plaats voor u. Voor jou. De grote bootsman, Jezus Christus, roept nog steeds. Ook nu. Kom aan boord. En hij meent het. En hij brengt zijn schip veilig bij de Vader. In dat vertrouwen mag je leven. Als je hem kent. En aan het boord en aan boord van het schip van de kerk klinkt een oud gezang. Zingt u het mee? Wij hebben Vader, Zoon aan boord. En veilig strand in zicht. Dominee Isaac Kiefiet, de oude dominee Kiefiet, lag op sterven. En ze vroegen aan hem, dominee, hoe is het? En hij zei, en het waren de laatste woorden, wij hebben Vader, Zoon aan boord en veilig strand in zicht. Dan kom je thuis, om Jezus wil. Amen. Psalm 80. Een gebed. Behoud ons, Heer der legermachten, zo zullen wij ons voor afval wachten, zo knielen we altoos voor u neer. Laten we samen danken en bidden. Barmhartige Heere, we zijn begonnen met uw vriendelijk aangezicht. En we mogen er ook mee eindigen. Toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Doe dat, Heere, aan ons allemaal. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Dat wij in dat licht mogen leven, in dat licht mogen wandelen, dat licht mogen dragen en uitdragen. In navolging van u, Heere Jezus, die het licht van de wereld bent en die gezegd hebt, wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. Heere, laat in ons donkere leven en in deze donkere wereld uw licht schijnen. En bewaar ons voor afval, want wij zijn niet beter dan wie dan ook. En dat gevaar ligt voor ons net zo goed op de loer. Geef ons, Heere, voorzichtig met ons geweten om te gaan als een kostbaar geschenk van u. Als een stem die spreekt in ons leven, opdat wij geen schipbreuk hoeven te lijden, maar vaste koers mogen houden. Heren, we bidden u voor alle afgedwaalde schapen, voor alle mensen die schipbreuk dreigen te lijden. U weet, Heren, wat een worsteling er soms in een mensenleven plaats kan vinden. Wat een diepe twijfel en onzekerheid er in een mensenhart kan zijn. Wat een strijd een mens soms moet doorstaan om tot die zekerheid en overgave te komen. Dat er ook zijn die het bijna niet volhouden. In deze wereld vol stemmen en meningen. Die ons verwarren en in de war brengen. Lieve Heere, laat ons boven alle stemmen uit uw stem horen. Voor andere stemmen doof. Heren, en wilt u schipbreukelingen terugbrengen op het schip der kerk, omdat uw belofte die u in Christus Jezus ook aan hun voorhoofden hebt verzegeld, nochtans hun kracht en gelding blijven houden en dat er altijd een weg terug is naar u, hoe verdwaald we ook zijn. Heren, Houd zo uw gemeente en uw kerk in ons land in stand. En geef ons de moed om de goede strijd te strijden. Zwak in onszelf, maar leunend op de Heer Jezus. Laat uw genade ons genoeg zijn en uw kracht in zwakheid volbracht worden. Heren, we willen vanaf deze plaats ook aan u opdragen de familie van wijlen dominee Tucker, die morgen ter aarde zal besteld worden. Hij heeft hier ook zo vaak uw woord mogen bedienen in de Maranatha-kerk. En deze week is het moment gekomen dat u deze dienaar van het evangelie tot hoger dienst hebt bevorderd. Heren, wees zijn vrouw, kinderen nabij en troost hem met de wetenschap dat wie in Christus sterft, veilig aankomt. Omdat u gezegd hebt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Wij danken u daarvoor, dat we dat mogen weten en in die troost mogen leven. Om Christus wil. Amen. Gemeente, we zingen tot slot Psalm 32, het vijfde vers. Ik wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadig heen. 32 vers 5. Heen in vrede naar uw huis. Verhef uw harten tot God en draag met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.